U kunt nu luisteren naar een aflevering van Boeken met Michel.
Goedenavond luisteraars, Boeken met Michel. Deze week met Tamara Onos. Ja, en hoe zit dat nou eigenlijk, Tamara, dat je hier bent? Want je kwam hier praten over Onder Invloed. Een thriller. Maar je hebt ook meegenomen, hoe zit dat nou? En daar gaan we straks over praten, hoe dat nou precies zit. Maar we beginnen eerst met muziek. Agda en de Munnik. Lopen tot de zon komt.
Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen. Om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen. Hebben wij even de tijd. Blijf maar warm bij het raam staan. Ik wil alleen even wat kwijt. Of eigenlijk wil ik wat weten. Heb je nu alles wat je wou? Werd je wakker met een glimlach, zegt hij vaak, ik hou van jou. Houd je vast als je soms bang bent. Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet. Ik ga weg, ik ga lopen, ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg, tot de zon me achterhaalt. Lopen tot de zon komt, tot die straalt. Als laatste keer wat we samen vroeger droomden, weet de helft van ons niet meer. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Ik hoop dat ik me niet vergis. Ik hoop dat ik gelukkig word nu ik zie wat ik zo mis. Houd je vast soms als je bang bent. Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet. Ik ga lopen tot de zon komt. Tot de zon me achterhaalt. Zon komt tot die straalt.
Agda en de Munnik. Lopen tot de zon komt. Mooi, hè?
Ja, een prachtig lied.
Ja. Ja. Tamara Onos. Welkom.
Dankjewel.
Ja, Onder Invloed en hoe zit dat nou? Maar eerst dit nummer. Waarom dit nummer?
Dit nummer komt voor in Onder Invloed. Dus, en die kwam eigenlijk tijdens het schrijven kwam die op en die paste zo in de scène. Dat, ja. Dat ik dacht, nou dan vind ik het ook wel leuk als die hier gedraaid wordt.
Oké. Okay. Ja,
daar kun ik misschien straks een stukje over voorlezen.
Ja, maar dat houden we goed. Dat doe je straks. Ja. We beginnen met hoe zit dat nou? Ja, we zouden gaan praten over alleen maar Onder Invloed, maar
klopt.
Dan komt hoe zit dat nou eigenlijk?
Ja.
Leg eens uit. Er komt een heel ander boek bij.
Ja, ja dat is, die is nooit de bedoeling geweest. Toen ik met de laatste loodjes van Onder Invloed bezig was, deed ik een masterclass van Marelle Boersma in Portugal. Daar heb ik ook mijn collega schrijvers, de schrijf ook bijna, leren kennen. Zij zei van ja, je kan wel schrijven, maar als jij gelezen wil worden, dan moet je nu al beginnen met de wereld te laten weten dat je schrijft.
Ja.
Dus je moet bloggen. En dat, ik vond het heel lastig, van waar ga ik over bloggen? En dat ging eigenlijk als vanzelf over mijn werk en wat me opviel in de wereld in relatie tot mijn werk. En op een gegeven moment bleek dat die blogs niet alleen door vakgenoten gelezen werden, maar ook door mensen die helemaal niet in mijn vakgebied waren.
Wat is jouw werk en vakgebied?
Ik geef advies over arbeidsomstandigheden. Dus ik kijk welke factoren zijn er in het werk waardoor je ziek kunt worden. Voornamelijk ziek, ook wel ongevallen.
Ja.
En wat kun je doen, wat kun je verbeteren, zodat mensen gezond en ongeschonden kunnen genieten van hun pensioen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen of aan geluid of nou ja, dat soort factoren.
Ja.
Daar ging ik over schrijven. En toen een van mijn schrijfcollega's die zei, jeetje, heb ik nou echt een hele blog gelezen over stikstofoxide? Toen bleek dus dat dat ook voor niet-vakgenoten wel aardig is om te lezen.
Ja.
En die kwam onder ogen van een uitgever en die zei, nou, daar wil ik een boek van.
Ja.
Dus ja...
En zo zit dat.
Zo zit dat. Het was nooit de bedoeling, maar...
Nee.
Ja.
We praten eerst over hoe zit het nou. En dan doen we... daar praten we over onder invloed. Maar toen ik... hoe zit het nou... doorkeek... het is bijna een soort... pocket... uitvoering van een encyclopedie of van een... Ja, een populaire uitvoering van hoe allerlei gevaren op je af in je omgeving zitten, waar je op kunt letten, waar je op je moet letten soms. En dat vond ik interessant. En je maakt zelfs de sprong naar het coronavirus en de situatie daaromheen. Hoe actueler kan bijna niet.
Mm-hmm.
Maar het begint eigenlijk heel anders.
Ja.
En het begint in de kelder.
In mijn kelder zelfs.
In jouw kelder.
Ja.
En, nou ja, je moet die kelder in.
Ja.
Ja.
En ik hou niet van kleine ruimtes.
Nee.
Dus, en dat beschrijf ik, ja.
Ja. En zoals jij dan zegt, in die kruipruimte waar je moest zijn, vond ik toevalligerwijs een van de sleutels van het leven. Engtes worden minder benauwend door de mensen die van je houden. En zo is dat boek eigenlijk bedoeld. Ook om te schrijven. En eigenlijk zeg je iets heel belangrijks. Mensen moeten van je houden.
Ja.
En dan kun je echt leven.
Ja. Maar dan kun je ook dingen in perspectief zien. En dan kun je dingen doormaken.
Ja.
Dan kun je meer aan dan je denkt.
Ja.
Ja. Maar waar ik mee begon was eigenlijk... dat die kruipruimte voor mij ontzettend eng voelt... maar eigenlijk geen risico is.
Maar je vader was er aanvankelijk bij.
Die was daarbij.
Ja.
Ja. En normaal zou mijn vader dat doen.
Ja.
Die kruipt altijd onder de... Die
jij zou veilig boven blijven.
Ja, precies. Dan zou ik zorgen dat het licht niet uitgaat. Of weet je.
Nou ja.
Ja. Ben je er nog? Ja. Maar nu moest ik zelf, want hij kan dat niet meer. Mijn vader heeft een vorm van dementie. En ja, dan raakt hij makkelijk de weg kwijt.
dat is niet handig in de
kruipruimte.
Nee.
Ja,
ja
ik weet niet wat je over het verhaal verder...
Nou nee, verder niet. Ik kijk even achterom, want je hebt een van je kinderen meegenomen, Maurits. Ik moet even omdraaien. Maurits, kruipt ze nog steeds onder de grond? Nee?
Ja, okay. Als het een beetje kan, vermijd ik het nog steeds. Maar, ja, toen moest ik wel, want er lag allemaal nattigheid en ik moest kijken waar dat vandaan kwam.
Ja, oké. Okay, nou goed. Maar nu doe je het zelf. Gelukkig.
Ja, dat is het. Ja.
Wat me opvalt in het boek, hoe zit dat nou? Je maakt hoofdstuk vrije tijd in een dommet huis, heel geclusterd. En dan onderscheid je een aantal zaken binnen dat cluster. Werk. Eten, drinken, verzorging, theorie en dat soort zaken. En eigenlijk zeg je bij een aantal, zoals ik het gelezen heb, vertel je een aantal technische aspecten die mensen misschien niet eens zich realiseren. bijvoorbeeld geluid. Voor de ene is geluid heel heftig, terwijl het voor de andere heel minimaal stoerend kan zijn. Zo maak je eigenlijk heel normale zaken heel duidelijk. Vanuit je eigen perspectief vaak.
Ja, klopt. Ja, en de rode draad is eigenlijk om de feiten te vertellen. Van wat weten we nu eigenlijk? En
dat is de kern van elk hoofdstuk.
Elk hoofdstuk. Maar wat ik heel erg leuk vind, is eigenlijk die fun facts. Hè? Die leuke weetjes.
Ja.
Die ook met hele vervelende stoffen. Heb je toch wel leuke weetjes zitten erin. Hè? En je noemt net geluid. En de aanleiding was dat er een onderzoek gedaan werd bij hanen. Als die heel hard kukelen, dan sperren ze hun bek wijd open en dan gaat automatisch dekken ze hun oren af. Ja, dat vind ik heel erg grappig.
Dat wist ik niet.
Nee, ik ook niet. Dat hoorde ik van het onderzoek en dan ga ik dat onderzoek opzoeken. En dan blijkt dus dat kippen dat iets minder hebben. Dus die hebben veel meer last van die haan dan de haan van zichzelf. Nou, dat verklaart ook veel natuurlijk.
Ja,
ja, maar dat vind ik echt hele leuke dingen. Maar ook bij gevaarlijke stoffen kun je dat tegenkomen dat je bijna zegt, jeetje, wat grappig.
Ja.
En eigenlijk kan je dat niet zeggen, want in sommige gevallen is het gewoon dodelijk of geeft het ernstige effecten. Maar het zijn wel echt leuke weetjes. Ja.
Nou ja, het niet zozeer alleen weetjes. Het zijn ook laat nou eens zilvervaten, dan kwik.
Ja.
werd als een van de eerste stoffen herkend als veroorzaker van de beroepsziekte.
Ja.
Nou, ik zeg het maar wat er staat. Kwikdamp werd gebruikt bij het maken van vilt, waardoor hoedenmakers tijdens het werk langzaam vergiftigd werden. Onomkoombaar. Iedereen die dit beroep uitoefende, werd uiteindelijk gek. Vandaar de Engelse uitdrukking, zo gek als een hoed. Mad as a hatter.
Ja.
Ik denk dat niemand dat weet.
Nee.
Niet echt weet.
Nee, en dat is een van de eerste lessen bij ons. Maar dat zijn dus die hele interessante dingen.
Maar ik heb een filterhoed. Ik heb nooit de associatie.
Heb jij een filterhoed?
Ja. Nooit de associatie gemaakt. Ik moest even kijken of het echt waar was. Maar het is echt waar. Nooit de associatie gemaakt met het verleden daarvan.
Ja. En dus, nou, dat heb je ook gelezen. Dat kwam zelfs die Mad Hatter, dus die gekke hoedemaker.
Ja.
Die kwam ook terug in Alice in Wonderland. En dat heeft dus echt.
Ja.
Dat heeft een reden waarom die daar is.
Ja.
Ja, dat is heel bijzonder. En een stukje verder ging het ook over de schoorsteenvegers. Hè? Dus
ja.
Dat die ook al heel. Dat zijn ook van die vroege beroepsziekten. Mensen wisten niet beter. En een hoedemaker die is hartstikke gek. En je weet natuurlijk niet. Toen gingen ook van vader op zoon natuurlijk de beroepen over. Dus je weet niet of dat dan een familiekwaaltje is. Of een.
het kan.
Dat kan ook natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar er zitten gewoon echt aspecten in blootstelling. Die ernstige gevolgen kunnen hebben.
Ja.
Ja.
Maar weet je, dat zijn dingen die mensen normaal niet zeggen. Ik heb het nooit gerealiseerd door dat lezen van hoe zit dat nou? Nou is het niet zo dat ik bij alles oplet daardoor. Maar er zijn wel zaken die blijven hangen. En soms denk je, nou ik moet even kijken of het in het boek staat.
Ja, ja, ja. Ja.
En dat van die haan vind ik trouwens, dat is een blijvertje.
Ja, die is leuk, hè?
Ja, die is echt heel leuk. Dat je dat. Ja, elke keer denk je, daar gaat hij weer.
Ja, precies.
Ja. Nee, maar dat is ook de bedoeling geweest, denk ik.
En het is net wat ik tegenkwam. Want het was natuurlijk, de bron waren blogs. Dus dan, er hoeft er geen structuur in te zitten. En die structuur is er pas later ingemaakt. En dan ben ik ook gaan aanvullen met verhalen. En ik heb een vrij korte schrijfstijl.
Ja.
Dus ik heb altijd woorden tekort. En vandaar dat de uitgever in april zei van, ja, niet om het een of ander, maar er moeten nog wat verhalen bij. En kun je dan niet iets over corona schrijven?
Ja.
Dus vandaar die, ja.
Ja, en actueel, dat kan niet. En je schrijft ook over corona.
Klopt. En dat was wel een lastige, omdat we bij corona niets wisten. Hè? Dus je gaat gaandeweg, weet je meer en leer je meer. Zoals ik nu heel hard had gezegd van, ja, maar jongens, het wordt niet overgedragen door de lucht. Voor zover we nu weten. Daar gaan nu alweer twijfels over. Hè? Hoe dat, of dat dan echt zo is en hoe dat dan werkt.
Ja, en weet je wat er nou ook gebeurt? Je hebt bijvoorbeeld over mondkapjes.
Ja.
Dekbed met keukengrond noem je dat.
Ja.
Maar even over de zoonose.
Ja, ja, ja.
Ik geloof dat niemand dat woord kende. Nu opeens weet iedereen zo'n beetje wel wat het is. Een fijndruppelige en grootdruppelige.
Ja, ja, precies. Aerosolvorming, ja. Ja, de zoonose, dus dat wat doorgegeven wordt van dieren op de mens. Dus dieren hebben de ziekte en die geven het aan ons door.
Ja.
En eigenlijk weet je dan misschien de naam niet, maar de teek is natuurlijk een van de grote voorbeelden die de ziekte van Lyme doorgeeft.
Ja.
Dus, ja.
Maar die kennen we allemaal.
En de Q-koorts ken je ook, bijvoorbeeld.
Ja, maar even over de teek.
Sorry.
Nee, ja. Maar de teek, nu, het is nu zomer.
Ja.
Mensen wandelen in het bos, ondanks... dat het misschien heel warm is of corona is. Maar mensen wandelen in het bos. Zelfs in je eigen tuin kun je een teken oplopen.
Ja.
Je huisdieren kunt oplopen.
Klopt.
En dan denk je, och, zo'n klein dingetje.
Een mini beestje. Ja,
ja.
Ja. Ja. Maar mensen, ja, nu merken we, want het is natuurlijk de teken is opgerukt. En het aantal teken die besmet zijn met Lyme, dat is toegenomen. Met dat bacterie, Borrelia. Hm. Die is toegenomen. Dus van oudsher dachten we, nou ja, veeg hem af en je bent klaar. Maar dat is nu heel anders, omdat een groter gedeelte besmet is. Is nog maar een heel klein gedeelte besmet, hoor. Dus de kans dat jij echt ziek wordt is niet heel erg groot. Maar als je ziek wordt, is het effect gewoon kan heel naar zijn.
Ja.
Dus daarom altijd checken. Check. En het idee van het boek was ook van... Kijk, sommige dingen staan met grote chocoladeletters in de krant, die eigenlijk wel meevallen. En sommige dingen die worden niet genoemd, terwijl daar juist nou aandacht voor zou moeten zijn. En hoe kan je nou bepalen van waar moet ik op letten en waarop niet? Nou ja, dat is gewoon door middel van verhalen.
Ja.
Heb ik dat geprobeerd?
Nou ja, het lukt heel goed, moet ik zeggen, hoor. Ik kan me herinneren dat iemand een keer zei, vleermuizen veroorzaken corona. Alsof het beest op zich corona veroorzaakt.
Ja, rotbeest.
Ja. Ja, nou, volgende stap is weg ermee. Maar die had dus niet door dat er iets anders aan de hand is dan het feit dat het beestje bestaat.
Ja.
Er moet een overdracht kunnen plaatsvinden.
Precies.
En dan vaak heb je het over muteren.
Ja.
En dan heb je het over zoonose. Dat het overspringt op de
precies,
mens.
Precies, ja.
Hoe kunnen we dat voorkomen?
Oh, jeetje. Ja, dat is natuurlijk per...
Of beperken.
Ja, per zoonose is dat anders. Dan moet je kijken van hoe zit dat? Kijk, bij die Q-koorts waren het met name de drachtige geiten. En dat is echt wel heel drastisch gedaan door... nu wordt er ingeënt. Nou worden die geiten ingeënt. En dan is het probleem... nu zijn er bijna geen mensen meer met nieuwe gevallen van Q-koorts. Maar in het begin is dat gewoon gedaan door de geiten te ruimen. Dus dat is echt wel grof gegaan. En met corona, ja, geen idee.
Nee.
Geen idee, want
daar is toch te vroeg voor.
Het is te vroeg, ja.
Maar wat je nu zegt over geiten, doet me denken aan de netsfokkerijen nu.
Oh ja, ja. En waar zit dat hem nou in, hè?
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk, en ook die vleesslachterij, dat is natuurlijk super interessant. Ja. Voor een deel is dat omdat heel veel medewerkers bij elkaar in huizen wonen, in dezelfde auto en dan vlak op elkaar werken. Dus, dat is voor een deel, maar misschien heeft het ook te maken met lage temperaturen, hoge vochtigheid. Dat soort dingen zijn ze nu aan het zoeken. Hè? Waarom nou daar? Waarom bij die nertsen?
Ja.
En ik moet zeggen, ik weet het niet. Nee,
maar als je maar, nou, hoe zit
deel
dat
twee.
Nou?
Hoe zit dat nou deel 2?
Ja,
dan maar kunnen we dat terugkijken.
Ja, precies wat jij schrijft. Je komt wel steeds dichter die kant uit, want jij maakt het begrijpelijk en inzichtelijk voor zover dat mogelijk is.
Ja.
Ook mondkapjes, werkt het wel of werkt het niet?
Ja.
Wat voor effect heeft dat?
Precies.
Waardoor het voor mensen, denk ik, veel toegankelijker wordt.
Ja, dat hoop ik.
Ja. We doen 2 boeken.
Ja, ja, ja.
Hoe zit dit nou? Jij zegt ook, even heel praktisch. Jij zegt, ik heb een vraag bedacht.
Ja.
En als je die goed beantwoordt, maak je kans op een gesigneerd exemplaar van hoe zit dat nou? Waarin je van alles en nog wat kunt leren over mogelijke gevaren in jouw omgeving.
Ja, en vooral, het is geen saai, het is een populair wetenschappelijk boek, maar geen saai studieboek. Het is echt, zijn echt gewoon... Ik zeg altijd, je moet een beetje denken aan... wat zeg ik eigenlijk altijd? Ja, oh. Het is gewoon een korte Midas Dekker-achtig. Weet je, dat zijn ook gewoon gezellige verhaaltjes waarbij gaandeweg informatie zit. Dus verwacht niet een heel studie.
Nou, er staat een stuk in over hoe jij met je truien omgaat. En gloor.
Oh ja, gloor, ja. Ja. Dat ik niet zo handig ben, dat is wel duidelijk.
Wat maak jij ervan?
Ja.
Voordat je dat doet. Als laatste wat me opvalt, is dat in een, populair wetenschappelijk-achtig uitvoering, kom ik opeens een blog tegen van een van je kinderen.
Klopt.
Waarom staat die erin? Ik vind hem prachtig trouwens, hoor.
Ja.
Ik vond hem heel wijs. En ik geloof dat...
Ja, Maurits is aanwezig.
Die heeft hem geschreven.
Ja, klopt. Nou, dat was toen onder invloed, toen ik die ging lanceren, toen zei hij van, ik heb iets heel interessants gezien op Jeugdjournaal en dat gaat over lippenbalsem. Daar moet je een blog over schrijven. Ja, en ik had daar, het kost mij tijd, want ik moet research, ik moet die artikelen lezen en dan moet er nog een verhaal uitkomen. Dus daar had ik even geen tijd voor. En mijn nichtje was er en die zei, ja, waarom schrijf je hem zelf niet? Dus hij had een stuk geschreven en die heb ik op mijn website gezet. En dat het was gewoon de meest gelezen blog van mijn website. En ik wilde dus heel graag dat die blog ook in dit boek, in de oorspronkelijke vorm, zeiden ze, nee, dat zei de uitgever van, nou, dat willen we niet, want die wijkt te veel af. Uiteindelijk, ze vonden het onderwerp heel leuk. En ik zei, ja, maar het is zijn idee. Dus als ik hem erin wil, dan wel met zijn stukje erin. Dus nu heb ik er een blog over geschreven. En het oorspronkelijke deel van Maurits, die zit er achterin.
Prachtig.
Wat mijn moeder natuurlijk helemaal... oma was super trots. En nou, hij zelf heeft ook al wat boeken gesigneerd.
Ja.
Voor de leraren.
Nou, weet je, voor de winnaar dan. Dat jullie beide signeren straks.
Dat is een goed plan.
Maar de vraag moet eerst...
Ja. Nou, de oorsprong van veel van mijn verhalen zijn blogs. En ik blog op mijn website www.tamaraonos.nl. En de vraag is, wat is de titel van mijn meest recente blog? En dan beloof ik dat ik geen nieuwe op de site zal zetten voordat de sluitingsdatum van de prijsvraag is.
Ja, de sluitingsdatum is volgende week maandag, 12 uur 's nachts.
Dan ga ik voor die tijd niet nieuws publiceren.
Oké. Ja. Reacties naar boekenmetmichel@gmail.com. Te winnen een gesigneerd exemplaar door Tamara Onos en Maurits. Van hoe zit dat nou?
Leuk.
We gaan naar het tweede deel van de muziek en daarna gaan we praten over...
Onder invloed.
Wende Snijders, Mens durft te leven.
Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft. Dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef of hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. De mens is een schrijver, je leeft regels voor. Ze geven je raad. Ze roepen in koor, zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Het leven is heerlijk, het leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind, en lap aan je laars wat een ander dan vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst, maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Leven.
En dat was Wende Snijders.
Ja. Nou, ik vind Wende sowieso, daar word ik heel blij van. Ook om te zien. Die zingt niet alleen, maar die is bijna het lied. Dus, en dit boek, of dit lied, die is ook gezongen door Ramses en door Huub van der Lubbe heeft hier gezongen. Ja. Dus eigenlijk die tekst is al 104 jaar oud of iets dergelijks.
Ja.
En zeker met het publiceren van die boeken vond ik heel eng. Zeker onder invloed, er zit dan ook nog seks in. En wat vinden mijn ouders daarvan en de buren? En dat vond ik echt... En juist die tekst, ja, durf dat nou gewoon. Ja. Er zakt hier op de achtergrond iemand in zijn stoel, want zijn moeder heeft het over seks. Dat willen we natuurlijk niet. Ja. Dus je moet soms gewoon een beetje durven en denken van ja, leef. En daarom, ik vind het een prachtig lied. Ja,
ja dat is het ook. Ja, Maurits. Het is een prachtig lied, maar ik vind het wel mooi dat je dan zegt eigenlijk... Nee, moet ik even vragen, heb je ouders ook het boek gelezen voordat je het uitgaat?
Ja. En mijn vader, het enige wat hij zei, hoofdstuk 23, nou, Tamar. En verder niks, dus hij vond het wel... Ach, ja, ik heb er zelf meer moeite mee dan een groot deel van de mensen.
En ja. Bij hoofdstuk 23 zakt...
Ja, 23 en 32, heel toevallig. Ja, dus daar heb ik serieus wakker van gelezen, zo van gelegen van had ik dat... Moest dat er echt in, maar het moest er echt in.
Ja,
ja.
Ja. Er staat niks te veel in, maar ook niks te weinig.
Nee, nee.
Het is precies goed.
Ja.
Maar het is over...
Het is functioneel.
Ja, ja. Renske Nijland. Op de cover, het is je eerste thriller, psychologische thriller.
Ja.
Ja, het is een Renske Nijland thriller, zeg je, met een soort stempel erop.
Ja.
Dat... suggereert, en zo heb ik het ook begrepen, het begin van een serie. Zo heb ik het opgevat.
Klopt, ja. Er zitten hier lijntjes in die in deel 2 in ieder geval verder worden opgepakt.
Ja.
En dat is mijn uitgever die zei van, zou je hier een serie van kunnen schrijven? En ik dacht, ja zeker, en dat kan en daarom heb ik bepaalde dingen ook wel ingezet. En hij zag dat ook zitten. Dus nou moet dat deel 2 komen. Hè?
Ja.
Dus,
eerst is dit onder invloed.
Ja.
Hoe, het is je eerste van Renske Nijland. Hoe kom je bij het onderwerp wat je haar laat behandelen of tegenkomen? Of hoe moet je het zeggen? Hoe kom je bij het onderwerp?
Ja.
Het is nou een bijzonder onderwerp.
Ja. Ik schreef altijd graag, maar op een gegeven moment had ik het wat rustiger in mijn werk. Ik werk voor mezelf. En toen dacht ik, ja, nu is het moment. Ik weet, over 2 maanden zit ik weer druk in het werk. Nu is het moment om dat boek te schrijven. Maar welk boek dan en welk genre? En ze zeggen altijd van, nou, hou het dicht bij jezelf. Dus dit boek speelt in mijn omgeving, waar ik woon. Dat is de Veluwezoom, dus rondom Arnhem. En de hoofdpersoon die heeft mijn beroep en eigenlijk nog een bijbaan die ik echt super graag zou willen hebben. Dus ik kom mooi. Zij wordt ook opgeroepen door de veiligheidsregio. Hè? In het geval als de brandweer er niet uitkomt, dan wordt de GAGS, de gezondheidskundige adviseur gevaarlijke stoffen, wordt ingeroepen en dat is zij ook.
Ja, ja.
Dus dat.
Het zit dicht bij jou, lijkt het wel. Hè?
Ja, dat zit dicht bij mij. En maar ook vooral mijn blik. Hè? Dus dat maakt het natuurlijk makkelijker. Want doordat zij hetzelfde beroep heeft als ik zelf, kan ik makkelijk zeggen, zien wat haar zou opvallen, kan ik makkelijk vertellen. Dus dat is één personage die al wat makkelijker is.
Ja.
Ja.
Maar dan nog, je kiest voor een vrouw in een wereld die niet... echt altijd vrouwvriendelijk lijkt.
De bedrijven en ja. Maar ja, daar ben ik zelf ook. En dat kan ook een voordeel zijn. Om een vrouw te zijn. Ik kan alles vragen. Ik kan alles. Al heb ik al 3 keer of 30 keer een machine gezien. Ik kan nog steeds vriendelijk vragen van, kun je eens uitleggen hoe dat werkt? En daar zal geen mens zal daar lullig over doen. Mijn mannelijke collega's, Die kunnen nog wel eens aangekeken worden. Zo van, hé, waarom weet jij niet dat dat zo werkt? Dus dan maak ik gewoon gebruik van. Serieus. En als ik het wel weet, dan is dat een enorm pluspunt. Dus ja, dat is mijn mazzel dan. En maar er zijn best wel veel vrouwen die dit werk doen, hoor.
Maar dat komt alleen omdat je vrouw bent.
Ja, dat denk ik dan.
Ja.
Ik,
of misschien de manier waarop je het benadert.
Ik heb ook oprechte interesse, dat helpt ook altijd. Ja. Hè? Dus daar willen mensen ook wel vertellen. Maar zeker die technische dingen. Nou, mijn vragen kunnen niet blond genoeg zijn, zeg maar. Dat wordt allemaal geaccepteerd, ja.
En,
dat is een voordeel.
En Renske dan?
Renske die... In dit deel zit zij niet zozeer nog in de bedrijven. Ze komt daar omdat ze echt puur op zoek gaat. En dat kunnen we wel vertellen. Ze is bezig met haar hardlooprondje. En op een gegeven moment is daar een visser. Die is onwel geworden en overlijdt midden in een weiland.
Ja.
En iedereen denkt van nou, dat hij heeft te veel gezopen.
Ja.
En zij denkt, hé, maar is er niet wat anders aan de hand? En dan, de grap is, als ik dat met mijn collega arbeidshygiënisten over heb, natuurlijk gaat ze daarnaar kijken. Terwijl sommige leken zeiden van ja, maar dit is echt onwaarschijnlijk waarom ze gaat zoeken. Het is toch duidelijk dat die alcohol is.
Ja.
Dus dat heb ik echt wel een beetje moeten aandikken.
Ja.
Vond je dat nu nog? Dat het typisch is dat zij gaat zoeken?
Vanuit zoals je haar neerzet, vind ik het logisch dat ze gaat zoeken.
Precies. Ja. Ja. Vanuit haar is dat heel vanzelfsprekend, maar vanuit de politie...
Is het
een uitgemaakte zaak wat er aan de hand is.
Maar ze vinden haar vervelend.
Ze vinden haar heel vervelend, ja.
En ik kom niet los, ook bij dat soort elementen, van de vraag steeds. Er zitten, denk ik, lijntjes in naar wat jij misschien niet zelf meegemaakt hebt in je werk, maar wel wat er in jouw vakgebied kan plaatsvinden.
Zeker.
En bijvoorbeeld de onwilligheid, in dit geval van de politie, om met Renske mee te denken en actie te ondernemen en haar serieus te nemen, denk ik, ja, dat lijkt mij in de praktijk ook
absoluut
voor te komen. Maar dat is ernstig als dat waar is.
Jawel, en wij hebben natuurlijk niet, wij hebben altijd te maken met de directie of de bedrijfsleider. Die moet je ervan overtuigen welke gevaren er in een bedrijf zijn en wat hij of zij wel of niet moet aanpakken.
Ja.
Dus je hebt altijd te maken met weerstand. Of medewerkers die zeggen, joh, ik doe dit al 20 jaar, valt wel mee.
Ja.
En dat is het lastige, want sommige van de aspecten, daar heb je nu blootstelling, maar je wordt pas over 20-30 jaar ziek.
Ja.
En dus voelt het veel minder belangrijk om aan te pakken dan bijvoorbeeld valgevaar, waar je echt direct oorzaak-gevolg hebt. Hè? Ja.
Ja, terwijl je dat zegt, denk ik aan de hoedenmakers.
Nou, exact.
Of de schoorsteenvegers.
Ja, de schoorsteenvegers. Pas na een verloop van tijd dachten ze, joh, dat zijn wel heel veel hoedemakers die dat soort klachten. Of schoorsteenvegers waar dan een arts denkt van, nou, ik heb toch heel veel vrij jonge jongens die huidkanker hebben. Hoe kan dat? Of scrotumkanker hebben. Hoe kan dat nou? Ja.
Het doet me denken aan de huisarts vroeger, of de onderwijzer, die op de lagere school gewoon een sigaret opstak en rookte.
Ja, in de klas.
In de klas.
Ja.
Heel normaal. En de huisarts die paffend tegen zijn patiënten zegt, je moet stoppen met roken, want het is slecht voor je.
Ja. En waar ik dan ontzettend nieuwsgierig naar ben, is wat vinden wij over 20 jaar nu ontzettend belachelijk dat wij dat nu deden? Bijvoorbeeld zo van, echt, kinderen kregen al frisdrank. Of weet je, dat soort. Of nee, het was heel normaal dat je zelf tankte. Of weet ik veel. Ja. Dus daar ben ik echt nieuwsgierig naar.
Ja.
Dat,
maar er zit een mix tussen onder invloed. En hoe zit dat nou? Het grijpt op elkaar in die zin dat wat bij onder invloed zich afspeelt, wat jij beschrijft, vind ik terug op andere manier weliswaar in wat je, hoe zit dit nou ook?
Klopt. Ja.
Het staat dicht bij de realiteit onder invloed.
Nou,
het is niet ver weg.
Nee, want dat is natuurlijk mijn vakeer. Alles die kloppen met de blootstelling en met de concentratie.
Ja.
Zeg maar, bij deze concentratie kan je dit soort effecten zien. En soms zal je niet eens doorhebben dat ik een effect beschrijf. Maar ik weet het. En mijn vakgenoten misschien, weet je, die zullen het herkennen van... oh, wacht even, hij doet nu wel heel vaak met zijn tong over zijn lippen. Of weet je, daar zit dan een ziektebeeld achter. En dat vind ik grappig. Dus dat klopt. En waar ik wat minder braaf ben geweest is... bijvoorbeeld in sommige politieprocedures. Daar zijn de politieagenten, nou, die nemen het hier en daar niet heel nauw. En of dat echt de waarheid is, ja, dat weet ik niet. Daar ken ik de politiewereld. Maar alles wat met blootstelling te maken heeft, dat heb ik nagerekend en klopt. Ja.
Het is onvermijdelijk hè, dat je dat doet.
Vind ik leuk. Ja, toch? Ja.
Ja. Ja. Ja, nou, sinds je zei, ik ben geïnteresseerd in techniek en ik laat me graag het soms nog een keer uitleggen, omdat ik dan denk, ja, dan past dit ook wat je nu zegt. Dat past bij je dan.
Ja.
Ja. Ja. Maar je vertaalt het wel in een boek.
Ja.
En wel zodanig dat afhankelijk denk ik van, nou, kom op, Renske, hou eens op met een gedoe, hou eens op het zeuren.
Ja, precies. Ze is ook een zeur natuurlijk.
Ja, ja. Nou, ze is een beetje... Nou, ja, houd toch eens op de mening.
Ja, klaar. Ja, ja, stop.
Ja, ja. Stop ermee. En dan komt gaat het toch door. Ja. En dan krijg je de vaart helemaal erin. In het begin ook al. Maar dan krijg je de vaart, die omslag. En dan gebeurt het echt.
Ja, en dan vallen de lijnen samen. En dan,
ja.
Ja. Ja.
Ik vind het knap voor je eerste boek dat je zo dit kunt doen.
Heb ik wel in etappes gedaan, hè?
Ja, dat, ja.
Dat was, ja, dat zei ik al eerder. Ik heb altijd te weinig woorden. Dus ik had eerst één lijn, toen een tweede lijn, toen een derde lijn. En pas toen kwam ik ongeveer. Dus dat moest elke keer weer enorm herschreven worden. Dus voor deel 2 heb ik meteen maar heel veel lijnen ingestart. Ik dacht, dan kom ik een beetje goed uit.
Ja. Oké. Okay. Maar weet je, wat je doet, want dat zeg je, maar je schrijft heel gedetailleerd. Vind ik. Mm-hmm. Je laat... niet veel ruimte over, op een aantal punten wel, maar aan de fantasie van de lezer. Je neemt hem echt mee in het verhaal. En dat voor zover ik je nu heb leren kennen met al die wetenschappelijke elementen die je ook in, hoe zit dat nou schrijft, maar ook in Onder Invloed, denk ik, ja, dat is Tamara Onos, die combineert dat.
Ja, nou, ja, dat vind ik zelf altijd wel leuk. De lijntjes maken, ja, die vallen ook vanzelf samen op een of andere manier. En ik had niet direct door dat niet altijd bij iedereen diezelfde sprongen en verbindingen wordt gemaakt. Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. Dat gewoon door associëren. En,
ja.
En als vanzelf valt het dan eigenlijk allemaal op één plek.
Ja,
ja.
Dat is bij Onder Invloed ook.
Zeker, ja.
En moet jij daar moeite voor doen of gaat het vanzelf eigenlijk? Zit het in jou?
Dat gaat vanzelf, maar soms heeft dat wel wat broedtijd nodig, hè? Ja, dan moet het... En dan opeens denk ik, oh, natuurlijk, zo valt dat samen.
Ja.
Dan zit het al ergens, maar ik heb hem nog niet.
Je kan er nog niet bij?
Nee.
Maar heeft het dan te maken met de kennis die je ontbreekt of dat je het nog moet... Kneden tot het past in het verhaal.
Ja, kneden tot het past in het verhaal. Ja, ja. Want dan weet ik... ik weet meestal wat er gebeurd is, maar dan kan er iets onverwachts gebeuren tijdens het schrijven. Hè? Dat,
ja.
Dat er nieuwe lijnen of... En dat blijkt dan toch later samen te vallen.
Ja.
Dat vind ik erg grappig, dat gebeurt.
Even terug naar de moeite die Renske moet doen om de politie mee te krijgen. De vasthoudendheid die ze vertoont. Een beetje bedrammerig af en toe.
Ja,
hou ze op mij. Waarom kost het haar zoveel moeite om die politie mee te krijgen?
Ja, dat heeft ook met haar... zij heeft al een band met de politieman. Dus in dit geval Marcel. Dus die... Die heeft al een lichte weerstand en die moet je natuurlijk ook nog overwinnen om gehoord te worden. En ook door de manier, ja, ze praat af en toe gewoon niet, ze geeft niet de argumenten die aansluiten, denk ik, bij de politie.
Ja,
dus,
zijn twee aparte werelden.
Ja, precies. Ja.
En wat je dan probeert te maken.
En er zit natuurlijk nog weer een, soms willen sommige personages het niet horen, want die hebben weer hun eigen motieven. Dus dan komt het, ja. In sommige gevallen komt het hun ook wel uit dat het gewoon nu klaar is.
Ja.
Verder, ja.
En het gaat allemaal over een man die op een bootje zat te vissen.
Nee, ja, aan de stijger. Aan de stijger, ja.
Daar begint het dan mee.
Ja. En die onwel. Nou, in het eerste, mijn eerste versie was die alleen maar onwel. En daarna leefde die vrolijk verder. Maar toen mijn eerste proeflezer die zei, ja, zeg, het is een thriller. We moeten wel doden vallen. Dus vandaar dat de visser het niet overleeft. Dat is spoiler alert. Ja,
ja, nee.
Ja, nou ja, goed. Is al vrij, dat staat al op de achterkant ook.
Ja, ja, nee, ja. Maar dat is duidelijk. Maar ik vind het dan wel bijzonder dat je aan de ene kant je ervaring, je kennis gebruikt vanuit jezelf en je werk en alles wat je daarvan weet, van al die elementen. En dat kunt vertalen in een thriller.
Ja, nou, het is op zich, ja, is dat natuurlijk, vind ik dat ook het mooie van boeken. Hè? Dus als je, vroeger las ik altijd, ik noemde haar Agatha Christie, maar die heette natuurlijk Agatha.
voor veel mensen is het nog steeds Agatha.
Agatha, ja. Agatha. Iedereen weet bijvoorbeeld wat er met de, als je een doekje met chloroform in je neus hebt, wat er dan gebeurt. En iedereen weet wat er, als er een werkende föhn in een bad wordt gegooid, wat er dan met de persoon die in het bad ligt gebeurt. Dus het is ook een manier. Boeken en films zijn natuurlijk echt een makkelijke manier om kennis over te dragen.
Ja.
En ja, dat is denk ik een bijeffect van dit boek. Ja.
Ja. We hebben gevraagd. Zou jij een passage willen voorlezen?
Ja.
En toen zeg je, dat doe ik.
Ja.
En dat doe je dan, nou ja, aan jou de keuze om een passage voor te lezen, om te laten horen hoe een stukje gaat.
Ja, en ik dacht, omdat we helemaal in het begin Acta in de Munnik hebben geluisterd, doe ik het stukje waar dat in voorkomt. En nou heb ik vanmorgen nog zitten dubben van, moet ik nou tekst van het liedje zingen, maar mijn zonen zeiden nee.
Niet zingen.
Dus de tekst, daar moeten jullie het liedje maar even bij denken in je hoofd. Dit speelt in een café, dus echt midden in het boek. En dat is een flashback eigenlijk waar Marcel, de politieagent, Renske tegenkomt. Ja?
Ga je gang.
Geschrokken draaide ze zich om. Marcel was het café binnengekomen. Hij schudde zijn verwaaide haren en liep rechtop en af. Bart sprong op en schudde hem de hand. Lang niet gezien, man. Zware tijden voor je geweest, of niet? Hoe is het nu met je? Ze verstarde toen Marcel naar haar toe boog en haar 3 zoenen gaf. Bij de 3e raakte zijn mond net de haren. Hij haalde zijn neus op. Goed hoor, prima. Lekker rustig. Willen jullie iets van me drinken? Renske is al voorzien, maar ik wil nog wel een glas. Het geruis in de bar leek aan te zwellen en ze keek toe hoe de mannen met elkaar keuvelden. Het gesprek zelf ging volledig langs haar heen. Ze concentreerde zich op het leegdrinken van haar glas en van het glas daarna en dat daarna. Ze schrok op toen Bart haar aanraakte. Waar zit je met je gedachten? Beet hij haar zacht toe. Je lijkt wel een zombie. Praat wat met Marcel. Ik moet naar het toilet. Zodra Bart uit zicht was, zette Marcel zijn kruk iets dichter bij die van haar. Hoe is het met je? Ze haalde haar schouders op. Ik heb je minstens 20 berichten gestuurd. Waarom heb je niet gereageerd? Er lagen 3 bierviltjes op de grond en zand. En onder haar kruk leek iemand een suikerpot te hebben geleegd. Van mij had het niet hoeven te eindigen, dat weet je. Hij haalde nogmaals zijn neus op, pakte een servetje achter de bar vandaan en veegde zijn neus af. Mooi liedje, zei hij toen, passend. Ze spitste haar oren om de muziek te horen. Of eigenlijk wil ik wat weten. Heb je nu alles wat je wou? Werd je wakker met een glimlach? Zegt hij vaak, ik hou van jou? Wat bleef Bart lang weg? Ze staarde naar de punt van haar schoenen, maar naar het zand op de vloer. Hoe vaak zou zo'n vloer worden schoongemaakt? Renske! Met tegenzin keek ze op, recht in de ogen van een zwijgende Marcel. Zijn stille woede golfde over haar heen en zonder haar blik los te laten reikte hij achter de toog naar de volumeknop. De muziek schalde nu door de bar. Met een strak gezicht zong hij met de munnik mee. Houdt hij je vast als je soms bang bent? Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet. Haar buikspieren spanden zich. Ze had het gevoel dat ze moest overgeven, maar kon haar ogen niet lostrekken van zijn blik. Ze had de juiste keuze gemaakt. Ze hoorde bij de vader van haar kinderen. Ze hoorde bij Bart. Andere keuzes waren geen optie. kon hij niet ophouden met staren en met dat gespeel met zijn tong over zijn tanden. Ze wilde niet kijken naar zijn mond. Ze wilde die lippen niet. Ze wilde hem niet. Ze kneep haar ogen dicht en duwde zich af van de bar. Half struikelend gleed ze van de kruk. Haar jas viel op de vloer, maar ze lette er niet op. Met haar ogen op de grond gericht haastte ze zich naar het toilet. Marcel galmde haar de tekst van Thomas Acta na. Ik ga weg. Ik ga lopen. Ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg tot de zon me achterhaalt. Lopen tot de zon komt, tot die straalt. Ze sloeg de deur van het toilet achter zich dicht, draaide hem op slot en liet zich op de vloer glijden. Zelfs hier was de muziek hoorbaar. Ze wreef met haar vuisten tegen haar slaap. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Ik hoop dat ik me niet vergis. Ik hoop dat ik gelukkig word nu ik zie wat ik zo mis. Wat er precies was gebeurd, wist ze niet. Toen ze eindelijk uit het toilet was gekomen, was Bart verdwenen. Marcel had smalend haar jas aangegeven en gezegd dat haar echtgenoot niet meer zo'n zin had in een avondje uit. Bart had niet geantwoord op haar telefoonberichten. En toen ze naar huis was gegaan, bleek dat hij daar al was. Hij had niet met haar willen praten en was met zijn koffers naar een hotel vertrokken. 3 maanden later was de scheiding officieel geweest. Naar het duo Acta en de Munnik had ze nooit meer geluisterd.
Dankjewel. Ja. Bijzonder.
Ja.
Ja. Je doet ook nog een prijsvraag.
Ja.
Van onder invloed.
Klopt.
En de vraag is heel simpel. Wat is de vraag?
Ja. Vraag is... Ik ben onderdeel van een schrijverscollectief.
Ja.
En wat is de naam van het schrijverscollectief? En ook dit antwoord zou je kunnen vinden op mijn website www.tamaraonos.nl.
Oké. Okay. En de prijs is dan een gesigneerd exemplaar van Onder Invloed.
Klopt.
Door ja. Tamara Onos.
Ja.
boekenmetmichel@gmail.com. En we hebben afgesproken dat... Oh nee, dat was met de vorige. Dat je tot en met volgende week maandag niks zou veranderen in blogs.
Oh ja, nee, maar die blijft sowieso.
Die blijft zo. Dat,
ja.
Tamara, als ik nou onder invloed... Ik kwam een passage tegen, een klein stukje wat me... raakt is misschien niet het goede woord. Maar ik wil het toch aan je voorleggen. Het gaat over poetsen. Poetsen en blijven poetsen, dat houdt je gedachten weg van alle ellende. En als de buitenkant netjes is, je kleding op orde, je haren gekapt, dan voel je je van binnen ook beter. En andersom ook. Kleed je je slonzig, dan voel je je slonzig.
Hij is geen tekst van mij, hè? Dat is een tekst van Margriet in dit geval.
Ja, van Margriet.
Ja, van het personage.
Ja. En... Maar hoe zie jij dat dan? Ik kom heel dicht bij het moment van poetsen en blijf poetsen, houd je gedachten weg van alle ellende. Een soort obsessie.
Ja, en de persoon die dat zegt, die heeft net haar man verloren, dus de vrouw van de visser. Ja. En die is op dat moment bezig met haar ramen te lappen. En Renske snapt echt niet waarom zou je je ramen lappen.
Als je man overleed. Ja.
Maar dat is voor haar een manier om door het verdriet heen te komen. En voor haar is hoe ze eruit ziet en hoe de wereld, letterlijk de schone schijn ophouden. Dus ook je kleren en je haar zit netjes. En nee, dat heeft echt totaal geen betrekking op mij. Want ik dacht, ik had natuurlijk mijn föhn mee moeten nemen voordat ik hierheen kwam. Maar dus dat is niet iets wat ik herken in mijzelf, maar wat natuurlijk wel geldt voor bepaalde mensen, van wat er ook gebeurt. Het is een soort houvast.
Ja.
En
misschien ook het enige houvast wat ze in bepaalde
op dat
situaties...
Moment.
Ja.
Ja, voor haar denk ik zeker. Ja. 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 En het is...
Maar als je dat niet hebt, ja, dan stort je in een soort afgrond.
Zij wel, ja.
Ja.
Ja, zo zie je dat allerlei mensen anders met verdriet omgaan.
Ja.
Gaan. En ik vond dit bij Margriet een logische actie wat zij zou doen. En dat verklaart ook weer het gedrag van de visser. En
ja.
Hoe hun huwelijk was.
Ja.
Ja.
Ja, ik vond het een klein stukje, maar zo treffend geeft het weer hoe iemand, in ieder geval Margriet, haar wereld onder controle houdt.
Ja.
En ook overleeft in feite. Het gaat verder dan alleen maar Renske, dit gaat over het beheersbaar maken van de wereld om je heen.
Ja.
En ik dacht ook eraan, toen, dat zijn we misschien wat aan het kwijtraken. Het beheersbaar maken van onze wereld, het beheersbaar houden.
Ja. We verliezen sowieso natuurlijk heel veel zekerheden, wat we in vrij korte tijd, in twee generaties, zeg maar, zijn alle zekerheden en vaste clubjes en vaste gedragingen zijn weg. En daarmee ook houvast. En dat is denk ik niet voor iedereen makkelijk. Het is heel belangrijk dat je regie pakt in deze wereld om te kunnen overleven.
Ja.
Ja. Dus, dus dat raken, ik denk inderdaad dat we dat een beetje kwijtraken.
Ja, ja? Helaas.
Voor sommigen denk ik wel. En voor sommigen is het een verademing.
Ja, ja. Ja, kan het ook zijn natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Ja.
Tamara, het laatste van mijn kant is dat ik in onder invloed kom ik puberaal gedrag van de kinderen van Renske tegen.
Ja.
Ik kom ook ervaringen met relaties tegen.
Ja.
In het verleden. Eigenlijk, als je het bij elkaar veegt en samenvat, is Renske niet zozeer een, zou een collega van jou kunnen zijn, maar eigenlijk zat Renske midden in het leven.
Ja.
Met alle onzekerheden, maar ook alle gemotiveerdheid om iets voor elkaar te krijgen. En de strijd die ze met zichzelf en met haar omgeving moet voeren.
Zij is een... zij had je buurvrouw kunnen zijn, zeg maar. Ja.
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 Ja, in het begin vervelend, maar later vond ik het wel leuk worden.
Ja, dat is grappig, want Barbara die hier verleden week zei, die zei exact hetzelfde.
Oké.
Ja. Ja.
We zijn er doorheen.
Ja.
Bijna.
Zo, nou, dat is heel snel gegaan.
Ja. Ja. Ik moet nog even de uitslag van Barbara Severstein vertellen. Die was vorige week hier. En die vroeg een gesigneerd exemplaar van haar boek, Familiegeluk. En de prijsvraag was... er is een schrijfwedstrijd van het schrijverscollectief De Schrijfjuffers en Bibliotheek Veluwe zo. En haar vraag was, wat dient minimaal in het verhaal voor te komen? En de prijs was een gesigneerd exemplaar van Familiegeluk. Antwoord is zomer en bibliotheek. En er waren veel mensen die het goede antwoord hadden. En door loting is mevrouw Brands uit Hoge Zand als winnaar aangewezen. Boek gaat nu onderweg. Gefeliciteerd. Nieuw project, deel 2, onderweg?
Ja, is bezig. Ja, de lijn weet ik. Eerste 20.000 woorden staan en nu moet ik gewoon zitten en schrijven.
Deel 2 van hoe zit dat nou?
Ik heb natuurlijk ook al mijn eerste blogs weer geschreven. En die zijn eigenlijk wel het kerntje van... dus ik, over 2-3 jaar een tweede, dat lijkt me wel leuk. Ja.
Oké. We eindigen met Fats Domine, Blueberry Hill. Waarom deze? Kort.
Kort, ja. Nee, dat is een lied wat mijn moeder vroeger veel draaide. En wat dus doet denken aan mijn jeugd. En wat ook wel aansluit bij het boek. Yeah. Het is erg bepalend hoe jouw jeugd is geweest, hoe makkelijk je in het leven staat. En dit boek heb ik ook opgedragen aan mijn ouders. Hè? En er staat ook vanuit een warm nest is het makkelijk vliegen. Een sprong zoals een boek in de publiceren is een stuk makkelijker als je weet, al wordt het niks, al wordt het een grote mislukking, zij zijn super trots dat ik het geschreven heb, zeg maar. Hè? En dat is, dan maak je zo'n gok ook makkelijker. Dus.
Ik vind het geen gok, ik vind een boek om de moeite waard om te lezen.
Dat is fijn om te horen.
En zeker, zeker deel 1, en dat beloof wat voor deel 2.
Ik ga mijn best doen.
Oké, okay. Ja. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn.
Nou, heel
Tamara Onos, hoe zit het nou en onder invloed? Dank aan Johan Keuner voor de techniek. Geef je leven voor de redactie, de fotografie. Hierna, keep it up, het is bij Jan en Anne. Volgende week komt Hans Jacobs uit Amsterdam bij ons praten over zijn anekdotes. En voor sommige mensen anekdotes van een Amsterdammer. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dag.
Found my thrill on Blueberry Hill. Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow playing love's sweet melody. All of the vows you made for never to be. Oh, we're apart. You part of me still. For you were my thrill. Love's sweet melody.